En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
There she goes and knows.
Van Elder Barge, gebruikt in de film Short Circuits. Een lekker plaatje.
Goedenavond.
Nou, zeker goedenavond.
Frank Ruiters.
Dat ben ik.
De Donderdagdate.
En je bent er weer. De Donderdagdate. Welkom. Goed dat je er bent, want we hebben weer heel veel interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. En natuurlijk lekkere feel-good muziek. Met vandaag Pim Christiaans. Hij informeert ons over waterstoftherapie. We spreken met Gijske de Ruige, ervaren arts voor natuurgeneeskunde. Zij deelt haar inzichten over laboratoriumdiagnostiek. En Juklen Swaan heeft veel meer informatie over de gezondheidswaarde van eieren. Hoeveel moet je daar nou nu per dag van eten? Wil je dat ze trouwens binnenkrijgen? En Eduard de Wilde neemt ons mee in de fascinerende wereld van biohacking supplementen. Hij is van Life Healthy. En dus verder tussendoor gezondheidsnieuws en lekkere feel-good muziek om jou een goed gevoel te geven. Dus blijf er lekker bij. Hier is Shalimar.
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Sănătos și frumos, ascultați la De Donderdag Date.
Vai toi bashi, se het man bashi, hopsi bashi, we go skunar De Donderdag Date.
Blijf fit, gezond en mooi. Dit is De Donderdag Date.
De Donderdag Date. Let's go radio action.
There it is. There it is. What took us so long to find each other, baby.
for love to find its way back home. Girl, you're mine. Now that we found love, we've got to carry on.
Maar staat wel bekend om zo'n lekker basje erin, hè? Zoek niet verder. There it is. En ook een beetje dit, hè?
Gigant.
Echt een gigant. We gaan zo meteen schakelen naar Pim Christiaans. Hij is journalist en auteur. Bekend van zijn boek De Testofactor, dat hij samen met Ralf Moorman heeft geschreven. En hij heeft ook een website liveunlimited.nl. Zometeen gaat hij in op waterstoftherapie. Wat is daar interessant aan? Dat hoor je zometeen. Nog even één plaatje dan voordat Pim er is. Als je de hemel zoekt, moet je gewoon een lift pakken en naar de 7e verdieping gaan. Volgens Paul Nicholas. Dit is Heaven on the 7th Floor.
Going up, she said, just as we had started to climb together. Looking up, I said, hey, look, maybe I can see you tonight. And she said,
never.
Well, thought I was out of luck. 10 seconds later, somehow we got stuck in that elevator.
Heaven on the 7th floor. Heaven on the 7th floor.
I wanna tell you,
well, I've never been so high before.
So don't you rescue me. Never said. Oh yeah, looks like we could be here all night together.
Is it fun?
She said, you'd better have us out in 5 minutes time. Whatever, please could you make it 10? Had to be operator. I'm having so much fun in this elevator.
Heaven on the 7th floor. Heaven on the 7th floor.
Schakelen naar Amsterdam.
Dit is Pim Christiaans.
Hoi Pim.
Hey Frank.
Hoi. Vanavond, interessant vind ik, als onderwerp waterstofgas. Dat kun je drinken in een glas water en inhaleren. Je hebt het gedoken in de effecten op je gezondheid. Ik ben benieuwd wat je hebt ontdekt.
Ja, het is een super interessant onderwerp. De waterstof, dat is een heel klein molecuul. Super klein. En het is eigenlijk bekend van een beetje gevaarlijke dingen. De Hindenburg, weet je, die zeppeling die ooit brandend neerstortte. En die opslagtanks met waar waterstof in zit, die met explosiegevaar. Dus het wordt ook gezien als een drager van energie. Het zit ook in het lichaam. H2 is het, hè, waterstof. Mm-hmm. Het wordt ook gewoon aangemaakt in je darmen door vezels en zo. Dus er zit altijd waterstof in je lichaam, maar het heeft... Men is er altijd van uitgegaan dat het daar niks doet. Totdat eigenlijk in 2007 Japanners dat zijn gaan onderzoeken. Die kwamen tot een hele andere conclusie. Die ontdekten dat H2, waterstofgas, een hele sterke werking heeft als antioxidant.
Ja.
En wat interessant is, het heeft een werking als een selectieve antioxidant. Misschien weet je nog dat we ooit zo'n theorie hadden dat als je maar voldoende antioxidanten slikt, dat je dan de veroudering kunt vertragen of stopzetten. Maar inmiddels weten we dat dat helaas niet zo werkt. Hè. Dus je kunt niet door eindeloos veel vitamine C, vitamine E, vitamine A en zo te slikken de veroudering vertragen. En een van de redenen is omdat ze erachter zijn gekomen dat die oxidanten en die vrije radicalen die je met antioxidanten bestrijdt, dat die niet alleen maar schadelijk zijn, maar dat sommige ook hele belangrijke signaalfuncties hebben.
Ja.
Het mooie van H2, van het waterstofgas, is dat dat een hele krachtige antioxidant is, maar dat het die belangrijke gunstige oxidanten en vrije radicalen met rust laat.
Nou, oké.
Dus vandaar wordt het gezegd, het is een selectieve antioxidant. Heel, heel interessant. En wat ook heel interessant is, is dat verreweg alle oxidanten en vrije radicalen in ons lichaam, die zijn afkomstig van onze mitochondriën. Hè? Dat zijn die organellen die energie produceren in onze cellen. En H2, waterstofgas, dat is zo klein, die moleculen, die dringen ook in die mitochondriën door. Daar dempen ze ook een aantal hele schadelijke oxidanten.
Ja, dat is heel bijzonder, want dat is normaal gesproken ondoordringbaar, toch?
Precies.
Ja.
En dat is, maar het interessante van dat H2 is dat het zo klein is. Je hebt bijvoorbeeld in Japan, heb je sinds 2007, heb je heel een lawine van studies met waterstofgas en H2 gehad. En daardoor heb je ook een hele industrie gekregen van allerlei producten en klinieken die met waterstofgas werken. En je kunt waterstof kun je met elektrolyse ook in water laten oplossen. Dan heb je spa's in Japan waar je ook een bad kunt nemen met water, met waterstofgas. En als je in zo'n bad gaat zitten, dan zit ook binnen minuten, heeft dat waterstofgas is tot al je weefsels en vezels doorgedrongen.
Ja, voor ons is dat natuurlijk niet echt te doen hier in Europa. Maar er zijn van die flesjes te kopen. En je kunt het ook kopen als een soort tabletje. Dat lost dan op in water. Dan heb je ook heel veel waterstof en inhaleren. Welke van deze drie vormen heeft volgens jou dan de voorkeur, Pim?
Nou, de makkelijkste vorm is dat je H2 water drinkt met zo'n apparaatje waarbij je met elektrolyse de waterstofgas in water wordt gecreëerd. Dat is de makkelijkste. En daar zijn ook een hele reeks studies mee gedaan. Met patiënten of met gezonde mensen die dat dan drinken. Dan zie je ook dat het allerlei gezonde functies heeft. Hè. Het is goed voor je bloedsuikergehalte. Het gaat DNA-schade tegen. Bij gezonde jongeren zie je dat het de natuurlijke eigen aanmaak van je lichaam van antioxidanten stimuleert. Het verbetert bloedvetten. Ze hebben bij voetballers die water drinken, zie je dat ze beter gaan scoren op sprinttesten. Dus het heeft een hele brede werking. En dat is gewoon redelijk goed aangetoond als je waterstof water drinkt. En dat is gewoon het goedkoopste. Maar je hebt ook duurdere apparaten, maar dan moet je wel denken aan €2000 of zo. Die kunnen waterstofgas maken dat je gaat inhaleren. En dat is heel goed voor longziektes. Dat is ook doet ook heel veel voor je. Er is ook vrij veel onderzoek mee, alleen dat is veel onpraktischer. Je moet ook dan bijvoorbeeld wel een uur lang dat gaan inhaleren bijvoorbeeld. Terwijl dat waterstof drinken, ja, dat is gewoon, je drinkt een paar glazen per dag en dan heb je je werkzame dosis binnen.
Ja, dus die frequentie zou optimaal zijn. Een paar glazen, een paar keer per dag dat doen? Drie,
precies.
Drie keer, ja.
Ja, dat heeft een heel allround gezondheidseffect. En het is heel veilig. En je moet sowieso, is het goed om water te drinken. Dus ik heb nu tegenwoordig heb ik zo'n waterstofflesje op mijn bureau staan. En in plaats van dat ik dan de hele dag water drink, drink ik de hele dag H2 water.
Ja. Maakt het nog uit wat voor water je erin doet? Want je hebt natuurlijk gewoon kraanwater en je hebt mineraalwater.
Ja, ik doe het gewoon met kraanwater, moet ik zeggen. Mm. Maar ja, het kan ook met mineraalwater. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Oh, dat scheelt al. Want ik heb ergens gelezen dat het inderdaad met mineraalwater moet. Maar dat maakt het ook wat lastiger om aan te komen. Of
Dan moet je misschien water heel erg gaan filteren zelf of vitaliseren.
Ja, dat kan. Je kunt ook met gefilterd water doen. Dus misschien heb je dan, dat zou, maar dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar je kunt het gewoon met kraanwater doen.
Oké, mooi.
Ja.
Ja, dus dat is wel de moeite waard. Er zijn er onderzoeken naar gedaan die laten ook zien dat het echt effect heeft bij mensen.
En ja, dat kan geen kwaad. Er zijn iets van 1600 studies mee gedaan sinds 2007. Dat is echt veel. Het meeste is nog wel met proefdieren. Maar je hebt ook zeker, nog niet zo heel lang geleden met 70-plussers. Die dan 6 maanden lang H2-water drinken of gewoon water. Dan konden ze meten bij degene die H2-water hadden gedronken. Bijvoorbeeld de telomeerlengte. In bepaalde cellen. En die telomeren, die lengte zegt iets over hoe oud cellen zijn. Hè? Mm. En dat hoe langer die telomeren zijn, hoe beter het is. En die hadden dan een langere telomeerlengte.
Oh, okay.
Dus van die mensen ook met MRI-scans van de hersenen, konden ze zien dat de stofwisseling van de hersenen was verbeterd.
Ja, dat is ook echt merkbaar en direct te zien, hè, in het functioneren.
Ja, ook met ze moesten van die testjes doen dat je hoe snel je uit de stoel kunt opstaan. Dat was ook verbeterd bijvoorbeeld. Dus echt all-round verbeteringen.
Ja, mooi. Oké, Pim, hartelijk dank voor deze informatie.
Graag gedaan.
Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.
Dit plaatje niet zo vaak hoort, denk ik wel dat jij deze dame herkent, hè? Dat was Blondie, ja, die je kent van Call Me. En Island of Lost Souls. En bij de donderdagdate ben je nu met
gezondheidsnieuws.
Trigonelline, een stof in voedingsmiddelen zoals koffie en pompoen, kan je helpen fit en sterk te blijven naarmate je ouder wordt door de concentratie NAD+ in je cellen te verhogen. Recente studies tonen aan dat hogere trigonelline-gehalte in het bloed verband houden met een betere fysieke conditie bij oudere mensen. En experimenten op dieren laten zien dat suppletie met trigonelline de spierkracht en het uithoudingsvermogen kan vergroten, wat kan bijdragen aan een gezonde ouderdom. De onderzoekers suggereren een dagelijkse dosis van 100 tot 1000 milligram trigonelline voor de mogelijke voordelen. Nou, trigonelline, het is een natuurlijke bioactieve stof die voorkomt in verschillende voedingsmiddelen, waaronder dus koffiebonen, pompoenpitten, fenugreekzaden en erwten. Het is een metaboliet van vitamine B3 of niacine en wordt vaak geassocieerd met de bittere smaak van koffie. Trigonelline heeft interessante biologische eigenschappen en wordt dus onderzocht vanwege zijn potentiële gezondheidsvoordelen, waaronder het verhogen van de NAD+ niveaus in cellen. En dat is natuurlijk heel erg gunstig voor de algemene gezondheid en ook om veroudering te remmen. Recent onderzoek suggereert dat trigonelline mogelijk kan helpen bij het bevorderen van spierkracht en uithoudingsvermogen. En het maakt het dus een veelbelovend ingrediënt in voedingssupplementen. En koffie natuurlijk. Hè. Koffie drinken, pompoenpitten, fenugreekzaden en erwten onder meer. Straks nog veel meer gezondheidsnieuws en interessante informatie die echt wat kan betekenen. Bij de Donderdagdate. En dit is de band Chic.
De Donderdagdate.
Ze zijn er ook weer bij. Dit is I'll Be There.
Into the disco scene.
3.5% of people became obese after COVID. People with obesity suffer from fatigue, depression, and high blood pressure. This is all bad for your health and can impact your later life and give you type 2 diabetes, heart disease, and yes, sometimes cancer. But this can all change if you do. By doing a little bit of exercise every day, you can increase your self-confidence, whether that's walking your dog, going for a run, or playing football. You don't have to do it alone. Bring your friends or your family and make a difference together. A little exercise makes a big difference.
Zometeen in Gijske de Ruig. Zij heeft tandheelkunde gestudeerd, heeft als tandarts gewerkt. En vanaf 2005 heeft ze de praktijk voor preventieve geneeskunde. En Gijske noemt zichzelf ook leefstijlarts. We praten met haar zometeen over laboratoriumdiagnostiek. Eerst nog even deze. Dit is Matthew Wilder en Break My Stride.
Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said,
ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I got to keep on moving.
You're on a roll and now you pray it lasts.
Gijske Druijf is nu bij ons van de praktijk preventieve geneeskunde uit Capelle aan de IJssel. Hallo Gijske.
Hi Frank.
Goedenavond. Ik ben benieuwd hoe vaak jij laboratoriumdiagnostiek inzet om te kijken, nou, wat is er nou precies aan de hand? Hoe zijn de bloedwaarden, denk ik dan? En hoe je daarnaar kijkt en wat je ermee doet?
Ja, dat klopt. In principe ga ik niet altijd direct beginnen met laboratoriumdiagnostiek. Ook omdat het voor mensen natuurlijk financieel best wel weer wat duurder is. Dus ik begin wel altijd gewoon met de algemene anamnese af te nemen. En ik ga een paar weken aan de gang met voedselveranderingen, voedingsveranderingen. Want daar ligt natuurlijk bij de meeste mensen winst. 60-70% van klachten haal ik eigenlijk er al uit als mensen anders gaan eten. Maar daarna ga ik altijd samen met de patiënt om de tafel en gaan we samen bepalen van welke diagnostiek gaan we doen. Nou is mijn praktijk natuurlijk een beetje gespecialiseerd in het microbioom, vooral in de darm, de spijsvertering. Dus ik denk, als ik eerlijk ben, dat de gemiddelde diagnostiek die ik toepas, is misschien wel 60-70% is ontlastingsonderzoek. Daar begin ik eigenlijk altijd mee.
En kijk je dan naar parasieten of naar iets anders in de ontlasting?
Nee, dat is heel breed. Omdat natuurlijk, er komen bij mij mensen met echt lange problematiek, chronische problematiek. Mensen die overal al geweest zijn. Dus dan heeft het weinig zin om één enkel ding aan te vragen. Dat doe ik ook liever niet. Ik wil graag het hele plaatje in kaart brengen. Ook voor mij is dat prettiger, zodat ik de verbanden kan leggen. Dus ik vraag altijd een heel breed ontlastingspakket aan, waarin de spijsvertering wordt mee bekeken. De ontstekingsmarkers, uiteraard het microbioom, wat bevindt zich daar, zit er veel overgroei van allerlei bacteriën. Wat heel belangrijk is, is dat je histamine meemeet, want histamineklachten komen heel veel voor. Die ken je misschien wel, hè, dat mensen zeggen ik heb last van jeuk, huiduitslag, maar ook aan slecht slapen bijvoorbeeld, een opgejaagd gevoel. Mm-hmm. Dat is histamine en dat haal je heel vaak uit ontlastingsonderzoek. En die mensen die hebben dan ook geen idee dat dat speelt. Dus je haalt uit ontlastingsonderzoek haal je heel veel. Zeker als je ook veel verschillende bacteriesoorten kunt aanvragen. Dan zie je een beetje hoe ze moeten eten. Want bij een bepaalde bacteriegroep past natuurlijk bepaalde voeding. En misschien een leuk nieuwtje. Ik heb vorig jaar een masterclass gevolgd van een nieuw laboratorium uit Nederland. En die kunnen nu ook de microbiële activiteit meten van bacteriën. Nou, dat is extra winst. Mm-hmm. Want vroeger kreeg je natuurlijk een keurige uitdraai met bacterie X en Y en Z. En dan wist ik van, nou, die zit er of die zit er niet. Dus daar gaan we wat mee doen. Maar dit lab zegt, ja, is interessant. Maar het kan best zijn dat je heel weinig van bepaalde slechte bacteriën hebt. Maar dat die heel microbieel actief is. En dan moet je dus wel degelijk actie ondernemen. Of andersom, hè, een bacteriegroep kan worden gevonden, maar het blijkt dat die eigenlijk een soort slaapstand heeft. En dan hoef je daar niet zoveel aan te doen.
Ja, interessant.
Dus dat geeft weer heel veel nieuwe informatie en ook voor mij weer een hele nieuwe kijk op het hele behandeltraject.
En dan weet je dat, dus combineer je dat met de anamnese en dan kan je nog veel beter het behandelplan vormgeven.
Absoluut. En dat is dan ook echt zo'n darmtherapieplan. En dat deel ik dan altijd in fasen, want mensen kunnen absoluut niet in één keer de hele hoop overzien. Dat is veel te complex. Dus het is vaak een stappenplan van een aantal maanden. En misschien wel tot een jaar. Ik heb hier mensen die hebben inderdaad, wat je al aangaf, parasieten. Of heel veel overgroei. Omdat ze bijvoorbeeld jarenlang maagzuurremmers hebben gebruikt. Of om wat voor reden ook. Ja, die mensen kun je niet binnen een paar weken optimaal krijgen qua darmmicrobioom. De spijsvertering loopt vaak niet lekker. Dus je moet ook heel veel doen op de spijsvertering zelf. En dat haal je ook uit het ontlastingsonderzoek. Dus ligt zit het probleem bij de gal en de lever? Of zit het probleem bij de pancreas? Ik zie de laatste jaren heel veel mensen door ook chronische stress en het veelvuldig eten, dat die pancreas het niet lekker doet. Dat noemen ze ook een exocrine pancreasinsufficiëntie. En die mensen hebben dus allemaal pijn, die hebben een opgeblazen buik, die verteren niet meer lekker, die zijn moe, want die nemen natuurlijk hun mineralen allemaal niet meer zo goed op. Dus dat haal je er ook uit. Ja, dan weet je dat je die mensen een heleboel moet leren, hoe ze anders kunnen koken in de keuken en wat ze kunnen doen, bijvoorbeeld met enzymen, om zo'n pancreas te ondersteunen. Ja.
En kijk je ook naar bloedonderzoek?
Dat doe ik soms, dat doe ik niet zo heel vaak. Ik vind bloed, ja, klinkt raar, maar ik vind dat nou niet de beste meter, omdat in bloed natuurlijk niet altijd wordt gevonden wat er intracellulair aan de hand is. Dus ik doe niet veel bloedonderzoek, maar wel juist ontlasting, speeksel, urine. Dat zijn de hoofdmoot eigenlijk.
Ja, en andere vormen van diagnostiek die wat minder betrouwbaar zijn, misschien bioresonantie en dergelijke, zet je niet in?
Nee, dat doe ik niet meer. Toen ik begon met dit vak, maar dat is heel, heel lang geleden, toen deed ik dat wel. Maar ik ben een beetje die gekke tandarts nog. Ik hou van die echte ontlasting of die echte analyses uitpluizen en doen. En ik merk ook dat dat voor patiënten prettig is, want het staat gewoon zwart op wit wat er aan de hand is, wat er gevonden wordt. Ja, en dan hang je daar een plan aan. En niks ten nadele van de manier van meten. Want er zijn heel veel goede mensen die dit kunnen en die dit al jaren doen. Maar het is niet mijn stijl meer. Nee.
En hoe vaak lukt het je om echt die puzzel totaal compleet te krijgen? Dat je weet met het verhaal van deze zeg maar cliënt of patiënt en de stress die heeft. Of dan weet je ook van welk orgaan verdient ondersteuning. Lukt het altijd om die puzzel te maken?
Nee hoor, dat lukt zeker niet altijd. En dat lukt ook zeker niet altijd alleen maar met ontlastingsonderzoek. Dus je hebt het wel, je zegt het terecht, je doet een puzzel, je maakt een puzzel. Als je bijvoorbeeld genetisch onderzoek erbij gaat pakken, dat doe ik sinds een jaar of drie, dan kom je nog veel dieper. Want dan ga je dus ook zien hoe die mensen gewoon genetisch gebouwd zijn en waar hun zwakke plekken liggen. En als je die combinatie hebt, in combinatie met dan bijvoorbeeld een ontlastingsonderzoek, dan heb je nog veel meer ingangen om die personen te behandelen. Je kunt met genetisch onderzoek nou heel veel nieuwe features in kaart brengen. Methylatie, het afbreken, opbouwen van hormonen. Hoe ga je met je stress om? Maar ook vitamines. Waarom heeft iemand continu een vitamine D-laag? Ja, dat kan best zijn omdat hij bijvoorbeeld een zwakke vitamine D-receptor heeft. En dat vind je dus in zijn genenpakket. Dus de puzzel, ik vind het altijd heel leuk om te puzzelen. Dus inderdaad, meer onderzoek levert wel meer informatie op. Maar je gaat natuurlijk per patiënt kijken waar de zwakke plekken liggen. Als er een vrouw komt met borstkanker bijvoorbeeld, doe ik niet per se ontlastingsonderzoek op nummer 1. Maar begin ik misschien juist eerst met het genetische onderzoek. Of met een onderzoek naar in de urine naar die oestrogeenmetabolieten. Dus om te zien of ze oestrogeendominant is. Dus het is bij elke patiënt eerst kijken van welke klachten heeft hij, welke ziektebeelden liggen daar en welke test is dan voor mij de meest nuttige om als start in te zetten.
Ja, dan kun je ook heel specifiek zien met zo'n DNA-onderzoek of genetisch onderzoek, welke supplementen kunnen echt primair heel veel teweeg brengen.
Ja, dat klopt. Medicijnen, welke medicijnen niet goed worden verwerkt en dat geldt natuurlijk ook voor voedingssupplementen. Heel bekend is ook een bepaald gen wat ervoor zorgt dat je met alles voorzichtig moet zijn. Zo'n type ben ik bijvoorbeeld. Dus dat betekent een hele pil van wat het ook is. Dus of het nou een vitamine is of een kruid. Als je een zwak gen hebt om te ontgiften, dus om het af te breken, dan is een hele pil al vaak te veel. En die mensen die heb ik heel veel in de praktijk. Hè. Dat zijn die gevoelige types.
Ja.
Dus dan weet je dat je op een halve of op een derde dosering moet gaan zitten. Of dat je moet zeggen, nou, we doen dat 1 keer in de week of 2 keer in de week.
Oké.
Dus met genetisch onderzoek pluis je heel veel uit. Dat hoef je ook maar 1 keer te doen, want dat is, dat is jouw genetisch profiel. Hè? Dat verandert niet.
Dat staat vast. Hartstikke goed. Fijn om te weten. Duidelijk verhaal. Dankjewel Gijske voor nu.
Dankjewel. Graag gedaan.
Tot ziens. Hè. De Dash Bandits met Let It All Blow. Er komt zometeen een break aan, maar nog even dan één berichtje voordat die break er is.
Gezondheidsnieuws.
Tijdens doktersbezoeken wordt eigenlijk nooit gevraagd naar sociale isolatie. Terwijl er sterke verbanden zijn tussen sociale isolatie en de fysieke gezondheid. Recente studies tonen aan dat sociale isolatie verband houdt met slechte mentale gezondheid, hoge bloeddruk en een hoger risico op sterfte. Zelfs na controle voor andere klinische aandoeningen. Onderzoekers onderzochten de biologische impact van sociale isolatie op veroudering bij 280.324 patiënten van de Mayo Clinic. En zij vonden dat meer sociale interactie samengaat met langzamere veroudering. En ze ontdekten ook dat sociaal geïsoleerde mensen een hoger risico hebben op vroegtijdige sterfte.
Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
Ja, inderdaad, dit is Curtis Blow. En tot de break hoor jij de breaks. Straks Cool in the Gang met Straight Ahead. Tot zo.
Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man.
That's the race.
And she runs off to them to Japan.
That's the race.
And the IRS says they want a chat.
That's the race.
And you can't explain why you claimed your cat.
That's the race.
And Ma Bell sends you a whopping bill.
That's the race.
With 18 phone calls to Brazil.
That's the race.
And you borrowed money from the mob. Lost your job.
That's the break.
Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right.
All right.
Say, ho.
Ho.
You don't stop. I keep on. Somebody scream.
Yeah.
Break down.
Breaks on the stage. Breaks on the screen. Breaks to make your wallet lean. Breaks run cold and breaks run hot. Some folks got them and some have not. But these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down.
Around.
Break it up, break it up.
To the guy in blue, what you gonna do?
Break it up,
and to the girl in green, don't be so mean.
Break it up,
and the guy in red, say what I said.
Breaks on a train, breaks to make you go insane. Breaks in love, breaks in war.